Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ben alleen vandaag. Normaal gesproken komt mijn gezin altijd heel graag mee. Maar die waren niet genegen om met mij mee te gaan vrijdagavond naar Münster, waar ik een ontmoeting met een kameraad heb gehad. En dan vanochtend van daaruit hier naartoe. Nou, eerst helemaal hier vandaan naar Heerenveen te gaan en dan weer terug. Dus ze zijn er niet. Ik denk de volgende keer weer. In ieder geval de hartelijke groeten van ons pionierwerk in Friesland. Die geef ik mee. Het voordeel van een kleine club zoals wij dat in Friesland zijn, is dat je lekker flexibel kan zijn en zeg van, weet je wat, als ik zondagsmorgens ergens anders te gast mag zijn, dan beschuiven we de dienst gewoon naar de avond of naar de middag. Met 2 tieners in huis is dat altijd iets wat of dat zeker dan op instemming kan rekenen. Goed. Ik wil beginnen met een vraag te stellen. Als ik nou vraag of met 1 zin of met 1 woord omschrijven wie, wat en hoe God is. Wat zou je dan zeggen? Wie?
Liefde.
Liefde.
Liefde voor een vader.
Liefde voor een vader. Goed. Goed.
Licht.
Liefde.
Licht.
Licht.
Onbegrijpelijk.
Onbegrijpelijk.
En genadig.
Genadig. Weet je wat het leuk is? Wat we met elkaar ook vanuit ons hart delen, er kan geen fout antwoord bij zitten. Is dat niet geweldig? Dat we een God hebben die zoveel omvattend is, dat je het bijna niet fout kan zeggen. Als we dezelfde vraag nou hier op het winkelcentrum of in de voetbalkantine stellen. En we zouden daar vragen, wie is God? Dan kunnen we ons prima voorstellen dat er een hele andere categorie antwoorden aangevoerd wordt. Veel minder vanuit de relatie zoals ik die hoor in de antwoorden die jullie geven, maar veel meer vanuit het traditionele schrikbeeld wat dat de wereld heeft. Angst, veroordeling, moeten, beperkingen. Wie heeft er nou gelijk? Dat is toch een eerlijke vraag. Hebben wij nou, zoals we hier zitten, gelijk? Of hebben die mensen in de voetbalkantine, in het winkelcentrum, of in de bar nou gelijk? Van de mensen die hier op aarde heel dicht bij de Heer Jezus hebben gelopen, zijn er 3 die ik zijn A-vrienden noemt, die het dichtst bij hem stonden. Petrus, Jacobus en Johannes. En van deze 3 weten we dat Petrus, de Heer Jezus verloochend heeft, en altijd een hele grote mond had. En van Johannes staat er dat hij de apostel was die Jezus lief had. Daarom luister ik altijd graag naar wat Johannes over relationele zaken, over de karaktereigenschappen van God te zeggen heeft. En dat wordt door de Heilige Geest geïnspireerd ook veelvuldig gedaan in de Bijbel. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 4, vers 8. Dat moet ik eerst aanzetten. In 1 Johannes 4, vers 8 staat: God is liefde. Dus als Johannes beschrijft wie God is, nu zei het al gelijk als eerste, dan beschrijft hij datzelfde als wat u vindt: God is liefde. Ik ben ooit een keer een reclamezaal tegengekomen in de buurt van Rotterdam, en er stond in mega grote letters: God is liefde. Op een groot kruispunt. En ik dank de Heilige Geest voor de inspiratie die mensen heeft gegeven om deze waarheid als een koe op zo'n manier te etaleren. Red ik het net maar beter, red. Maar nog belangrijker, God is in liefde. Het heeft er echt maanden gehangen. En er werd over gesproken. In de kerken van Rotterdam en Capelle waren mensen enthousiast. In de voetbalverenigingen, in de winkelcentrum waren mensen geïrriteerd. Moet dat nou? Nee, dat moet niet. Maar het mag. Daarom is deze tekst in 1 Johannes 4 vers 8 zo mega belangrijk. Want dat zegt iets over de relatie die we hebben met God. Uw relatie, jouw relatie en mijn relatie met God. Zonder die tekst is het namelijk best lastig om de relatie met God in orde te houden. Want hij is zoveel meer als liefde. Zonder deze tekst is het ook heel erg lastig om de relatie met andere mensen op orde te houden. Want als God liefde is, dan is liefhebben zonder dat je God kent best nog een klus. Lijkt mij zo. Dan wordt het best ingewikkeld. Nou, dat concludeert Johannes ook. Die tekst hier ook staan. In 1 Johannes 4 vers 8, waarop dat de rest staat. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Dus liefhebben zonder God te kennen, dat is het eigenlijk niet. Hans, even stoppen nou. Er zijn een hele hoop mensen in deze wereld die God niet kennen. En die houden hartstikke veel van hun partner, van hun kinderen. Misschien wordt er iets anders bedoeld. We hebben net gezongen dat prachtige lied van Brian Dirksen. Van die rivier. En van dat water. En elke keer als ik dat lied zing, dan moet ik bij dat water denken aan Gods liefde. En als je de volgende keer zingt, moet je er maar eens naar terugkijken. Als je voor het woord water liefde denkt, dan is het haast onmogelijk om oprecht en echt lief te hebben. Onbaatzuchtig lief te hebben. Zonder dat je God kent. En lief hebben zonder God is het dus eigenlijk net niet. En tegelijkertijd, wie lief heeft, kent God. Johannes zegt in Johannes 1 vers in 1 Johannes 4 vers 7, geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Alleen dit al is voor mij een verlangen om lief te hebben, want ik wil zo graag uit God zijn. En ik wil hem zo graag kennen. De aangeboren, ingeschapen godskennis maakt al dat we weten dat er een God is. Daarom denk ik ook dat er in de wereld wel wordt liefgehebd. Ik denk dat dat voortkomt uit het feit dat hemel en aarde zich bewust is dat er een God is. Maar de echte liefde wordt niet begrepen anders dan door de opofferende karakter van Gods liefde. Die liefde is compleet. Dat is zogezegd de liefde. Die komt van God. Nee, die is God. Johannes zegt niet, God heeft lief. Johannes zegt ook niet, God geeft liefde. Johannes zegt ook niet, God kan lief hebben. Johannes zegt ook niet, nee, Johannes zegt, God is liefde. Moet je over nadenken. God is liefde. Dat betekent dus dat al het andere wat hij is, wat hij doet, wat hij gedaan heeft, maar uit één ding voortkomt. Liefde. Dus de genade van God komt voort uit liefde. De vergeving die hij ons schenkt komt voort uit liefde. De zegen die hij ons geeft komt voort uit liefde. Zijn nabijheid bij ons komt voort uit liefde. Zijn offer komt voort uit liefde. Het licht van de wereld komt voort uit liefde. Ja, Hans, maar er staan ook dingen in de Bijbel waar ik het best moeilijk vind te snappen dat dat het niet gehoord wordt. We weten dat de Bijbel spreekt dat God een verterend vuur is. Ik heb moeite voor u. God is een verterend vuur en dat komt voort uit liefde. Iedereen die ouder is, weet best wel eens dat als je zielstil van je kinderen houdt, je toch best wel eens heel erg boos op ze kan zijn. Niet op wie ze zijn, maar wat ze doen. Gods nadruk in de relatie ligt namelijk niet op wat we doen, want dat is vergeven. Gods nadruk in de relatie ligt niet op wie wij zijn. Gods nadruk in de relatie met ons ligt op liefde. En ik geloof dat wij wel eens vergeten hoe groot die liefde is. Hoe immens, allesomvattend, alomtegenwoordig, allesbepalend die liefde is. Als Paulus aan de Korintiërs schrijft, dan staat centraal in die brief, in hoofdstuk 13, de liefde van God. Wij zijn zo geneigd om te lezen naar wat hij allemaal daarvoor schrijft en wat hij allemaal daarna schrijft. Maar het centrale thema is de liefde van God. En die liefde openbaart zich, die uit zich, die laat zich zien. Johannes schrijft daarvan in zie hoe groot is de liefde van de Vader die ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Dat is ook niet best. Wij zijn in de wereld geplaatst. We hebben een taak, een missie, een doel, een bestemming. En die bestemming is niet alleen exclusief tussen jou en je relatie met Vader God. Die bestemming is niet alleen exclusief voor ons in onze zondagse samenkomsten. Nee, die bestemming is in de wereld om ons heen. En Johannes door de geest geïnspireerd zegt, ja, maar die wereld kent ons helemaal niet. Die kent ons niet. Want ze kennen God niet. Eigenlijk heel erg logisch. Eigenlijk heel erg logisch. Als je in Rotterdam op de Coolsingel gaat vragen wie de sterspelers zijn van Ajax, dan zeggen ze, wie? Dat weet ik niet hoor. Die kennen wij niet. Wij kennen namelijk iets anders. We horen bij een ander clubje. En die kennen we wel, hè? Die kennen we wel. Hand in hand de kameraden. Zo hoort deze wereld bij een ander clubje als dat wij horen. Dat is namelijk de liefde die zich openbaart, die zich uit. In 1 Johannes 4 vers 9 en 10 staat, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonde. Ik vind dat een beetje wrang. Ik had zo graag zelf iets aan mij bedragen. Ik zeg zo graag, Heer Jezus, ik hou van u. En dankzij deze tekst realiseer ik me, ja, we komen alleen maar omdat ik begonnen ben. Heel dat? Voor de mensen die getrouwd zijn, was het nou echt heel belangrijk wie er helemaal aan het begin van uw relatie begonnen is? Nee, hè? Dat weet je nog wel, maar het doet eigenlijk niet zo heel veel te zaken. Dat is niet de basis van de relatie die er begonnen is. Met vechten is dat wel zo. Ja, maar hij deelde de eerste klap uit. En dan ben je schuldig. Maar het is niet zo. Ja, maar hij was het eerste verliefd op mij. Ja, maar zij hield het eerste van mij. Dat telt niet, hè? Dat telt nog niet. Dat is overwoekerd door de liefde in de relatie. En die liefde is belangrijk. Dat is de basis van ons bestaan. Dat is de basis van onze redding, van ons geluk. En het blijft. Het is eeuwig. In 1 Korinthe 13, vers 13, merkte Paulus toch op. Dat is nu ook zo. Ja. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde.
Paulus zegt dat is het belangrijkste wat er is. En zegt hij, het blijft.
Dat is logisch natuurlijk, hè? We geloven nu in God. Maar nooit te zien, hè? Nooit te zien. Er komt een moment dat dat niet meer geloof is. Hè? Totdat wij hier met elkaar zijn, geloofden we dat we vanochtend de samenkomst zouden hebben. Maar dat kan je nou niet meer geloven. Nu weten we het zeker, want we zitten er middenin. Dus dat geloven is opgehouden, toch? En er komt een moment dat onze hoop wordt overtroffen door de werkelijkheid van Gods alomvattende liefde. Dat komt. En we zullen met open mond en vol verbazing staan te kijken wat ons overkomt. Dus geloof en hoop, dat houdt op. Dus als je zegt, ik ben zo blij dat ik geloof, dat is waar ik me aan vasthoud.
Stop er dan mee, want ik ga je beloven dat het ophoudt.
Ja, maar ik leef uit hoop. Hartstikke fijn, maar het houdt ook op. Nee, zegt Paulus, de liefde blijft. Dat is het enige. Misschien is het daarom ook wel het mooiste van de schepping. Het mooiste van God. Het mooiste cadeau wat we gekregen hebben. Liefde. 1 Johannes 4 vers 16. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in die liefde blijft, blijft in God. En God in hem. Dat is eeuwig. Ik weet niet wat uw perceptie is. Ik weet niet wat jouw idee is. Hoe je dit moet doen. Maar ik geloof dat dit hetzelfde is. Als die eerste stappen. Die de basis zijn geweest voor de meeste relaties. Waarin mensen gezegd hebben. Ja, ik wil. En dat de liefde daarna. Gegroeid. Veranderd. Iedereen die zoveel jaar getrouwd is. Die weet dat. Verliefdheid soms om kan gaan in houden van. En dat is een ander gevoel misschien. Het verandert. Maar het vergaat niet. En dat hebben wij gekregen. U en ik. En elke dag opnieuw krijgen we een aangereikt. Elke dag opnieuw. Kan je handen ophouden en liefde ontvangen. Elke dag opnieuw kan je baden, koesteren in die liefde. En liefde is fijn. Als je thuis komt met je werk en je krijgt een knuffel van je vrouw. Je kinderen komen op je afrennen. De hond staat kwispelstaartend bij de deur te wachten. Allemaal omdat ze van je houden, is dat fijn. Dat maakt het leven de moeite waard, toch? Is het niet zo dat de opofferde liefde van Jezus de basis is van waar wij elke dag uit leven? Dat de genade van de vergeving en de zegen van de liefde elke dag ons omarmt, overeind houdt, ook als het moeilijk is. Het is niet geweldig om te weten dat God van je houdt. Maar je überhaupt dat erover nadenken. Als je nou God bent, dan probeer je voor te stellen. Als je nou God bent, waarom zou je dan houden? Van mensen zoals jij en ik. Van u weet ik het niet en snap ik het heel erg goed. Van mezelf weet ik het. En ik weet genoeg redenen waarom ik heel goed zou begrijpen dat God niet van me houdt. Het zou me verbazen als u er voor uzelf ook niet een paar kan bedenken. Maar dat is de leugen van deze wereld. Wil je mij een plezier doen? Wil je tegen je buurman of je buurvrouw zeggen dat God oprecht van hem houdt? En dat de twijfel die daarover kan bestaan een grote leugen is. Wil je dat doen? Doe maar. En hoe vaak leven wij niet vanuit die leugen en vanuit de twijfel? En dan denken we, ja, dat is wel hartstikke mooi natuurlijk. En dat is ook wel zo, dat God van ons houdt. Maar vandaag zal het wel een beetje minder zijn, want ik ben mijn stille tijd vergeten. Ik heb eigenlijk al 2 dagen niet gebeden. Ik heb al 3 dagen niet aan God gedacht. En ik ben pissend op de buurman. Want die heeft me echt verknoeid. Dat gebeurt, dat is toch de praktijk van elke dag. Bij mij wel. God heeft die liefde aan ons gegeven. En die is voor jou en voor mij. En daar kan je niks aan veranderen, al wou je het graag. Al wou je het graag, je kan er niks aan veranderen. Je kan niet leven zonder dat God zijn liefde aan jou wil geven. Ik heb ooit een keer zo'n bordje gezien met een tekst erop geprint. Wie zonder God wil leven, krijgt na zijn dood voor eeuwig zijn zin. Maar hier lukt het niet. Want God is alomtegenwoordig. En jij en ik denken misschien dat Gods liefde exclusief is voor die kanjers zoals wij zijn. Die zo af en toe wel stille tijd houden. En wel bidden. Voor en na het eten misschien. En 's avonds bij het naar bed gaan. En 's morgens bij het opstaan. En die wel uit de Bijbel lezen. En die wel op zondagochtend vroeg opstaan naar de dienst te gaan. En die wel ervoor kiezen om hardop mee te zingen en hun handen omhoog te heffen. Als dat in het liedje staat. Wij zijn kanjers. God houdt van ons. En dat is terecht. Als wij denken aan houden van, is ons wereldje in één keer een stuk kleiner als de wereld, toch? Van vrouw, kinderen en familie is het misschien niet zo heel erg moeilijk om te houden. Alhoewel soms dat ook een hele strijd kan zijn. Misschien hou je wel van je favoriete voetbalclub. Misschien hou je wel van, noem het maar op, je collega's. De mensen op de vereniging. Je buren in de straat. Moet je voor jezelf eens nadenken, van wie hou ik nou eigenlijk? En ik schrok toen ik de exclusiviteit van dat gezelschap onder ogen zag. Ja, het zijn er al wat. Ik hou best wel van wat mensen. Maar Gods liefde is niet exclusief. Gods liefde is inclusief. Er staat niet, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij van iedereen die hem geloofde, dat hij van iedereen die braaf deed wat er gezegd wordt, houdt. Nee, er staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld. Dat is iedereen. Ooit. Iedereen. Maar ja, Hans, maar God heeft toch zeker niet van Adel of Hitler gehouden. Ja. Onvoorwaardelijk. Maar moet ik dat dan ook? Nou, ik kan me voorstellen dat daar een drempeltje ligt. Daar kan ik me goed voorstellen. We zijn ook geen God. Gods liefde is onvoorwaardelijk. En die hebben wij gekregen. Heb je ook net tegen je buurman of je buurvrouw gezegd? Maar ik wil graag een beetje een kritische vraag erachteraan stellen. Nu wij die liefde gekregen hebben, nu we hem ontvangen hebben, nu we hem elke dag opnieuw met bakken vol onvoorwaardelijk krijgen, nu we hem gevonden hebben, wat doen we ermee? Wat doe jij met de liefde die je van God krijgt? En toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan een liedje wat ik ooit gehoord heb. Met deze titel. En ik zal proberen of dat we samen met de techniekman. Ja, nou, ik ken hem wel een beetje, maar
Het liedje gaat, now that we found love, what are we gonna do with it? Het is een liedje van de OJ's uit de jaren 60, 70, zo in die orde van grootte. Het is hartstikke oud. Dan mag het dansen. In het clipje stond de tekst van het lied ook. Nooit dat die OJ's dit lied ooit geschreven hebben als een gospel. Daar geloof ik helemaal niks van. Maar ik geloof wel dat als God zegt dat alle dingen hij gebruiken kan ten goede, dat zelfs zo'n liedje van de OJ's, en je moet me niet gaan googlen, want er zijn de meest schunnige teksten op, dat ga ik eerlijk bekennen. Dit is de originele uitvoering, die is netjes. Dat God zo'n liedje prima kan gebruiken om zijn doel bekend te maken. Er staat een stuk verderop. Let's forgive and forget. Laat die gedachte niet onze vijand zijn. We hebben gezocht naar liefde. We hebben het gevonden. En dan de cruciale vraag. En nadat we het hebben, wat gaan we doen? En dat is de vraag die ik vandaag centraal wil stellen. Wat gaan we ermee doen? Ik krijg er niet meer een brede wereld op zo'n manier. Natuurlijk hebben we lief. En zoals we net al zagen, is onze liefde wel een hele exclusieve liefde. Onze beperking in het houden van uit zich vooral in dat we ervoor kiezen om niet van iedereen te hoeven houden. En daar komen we redelijk goed mee weg, toch? We voelen ons daar niet heel schuldig over. Maar Gods liefde, zo zagen we in het begin al, is niet van enige exclusiviteit. Dus niet voor de happy few. God heeft de wereld lief gehad. En alles omvat een inclusieve liefde die God heeft voor de mensheid. En wat doen wij met die liefde? Nee, wat doe jij met die liefde? Wat doet u met die liefde? De Bijbel geeft ons wel een paar handvaten. En één is er zelfs rechtstreeks gelinkt aan de tekst uit Johannes 3, vers 16. Namelijk,
1 Johannes 3, vers 16.
Dankjewel.
In 1 Johannes 3, vers 16. En die vergeten we wel eens, hè? Wij denken, Johannes 3, vers 16, die kennen we allemaal uit ons hoofd. Maar ken je deze ook? Hieraan leren wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Broeders. Die vergeten we makkelijk, hè? Ja, alles gewoon. Maar ik ga me niet vertellen dat als ik liefde krijg, dan mag dat uitdelen in de hele wereld, dat ik dan gelijk mezelf op moet offeren. Jezus gaf. Onvoorwaardelijk. En niet alleen voor jou. En niet alleen voor mij. Maar voor de hele wereld. Toen Jezus aan het kruis ging, heeft God het beste van zichzelf opgeofferd. Voor jou en voor mij. Hoeveel meer liefde kan je bedenken? Dat is dezelfde Jezus die ons oproept om lief te hebben. Om God lief te hebben. Om onze naaste lief te hebben. Om elkaar lief te hebben. Om je broeders en je zusters lief te hebben. Om je vijanden lief te hebben. En de vreemdeling lief te hebben. En niet zomaar lief te hebben, nee, maar lief hebben als jezelf. Nou, die eerste categorieën, dat gaat nog een klein beetje. Maar dan komen we op een gegeven moment bij broeders en zusters. En dan komen we op een gegeven moment zelfs bij vijanden. Dan komen we op een gegeven moment bij asielzoekers. Of illegale Marokkanen. Ik noem het maar, hè. Of dan komen we op een gegeven moment bij, en dan niet zomaar, maar zoals jezelf. Dat is de grote opdracht. Matthäus 28, vers 16. Ga erheen, onderwijs al de volken. En doop het in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer hen alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Waarmee God zoveel zegt, hé jongens, help snel een beetje. Jij hebt het gekregen. Deel ervan uit. Help die anderen om het te ontvangen. Of zoals Marcus het citeert in hoofdstuk 16, vers 5. Gaat heen in heel de wereld en predikt het evangelie. En wat is het evangelie? Het evangelie is de blijde boodschap. God is liefde. Oh ja, en al het andere wat daaruit voorkomt, van vergeving tot genade. En al wat erbij kwam. Ik geloof dat daar de mannen van de OJ's misschien wel over zongen. Now that I've got it here. Eerst zie ik hem hier zo op dat ding spelen. Denk zo, dat is niet onverdienstelijk. Vervolgens helpt hij even geluid te toveren bij wat er is. En dan blijkt hij van dat niet te zijn ook. Multitalented.
Rood was goed. En dan is hij rood.
Ik denk dat daar de mannen van de OJ's misschien wel van gezongen hebben. De liefde van God. Now that I got it here. Right in my hand. I'm going to spread it all over the land. Dat is de grote opdracht. Dat is de boodschap die God vandaag voor jou en voor mij heeft. Niet in exclusiviteit, maar in inclusiviteit. De liefde van God verspreiden over de wereld. Ja, dat mag in het puntje van Zuid-Amerika. Maar dat mag ook hier in die flat hiernaast. In de straat waar je woont. In de klas waar je zit. Zuid-Amerika is veel veiliger, hè? Want als het niet lukt, dan zeg je, jongens, succes, hè? En je bent weg en niet gelast. Dat doe je niet zo makkelijk in je eigen straat. In je eigen familie. In de vereniging. Op je werk. In de klas. Onder je vrienden. Maar het is niet een boodschap van veroordeling. Het is zelfs niet eens een boodschap van genade. Het is zelfs niet eens een boodschap van vergeving. Het is een boodschap van liefde. En die wil dat niet. Het nieuws dat God liefde is en dat hij van ons houdt. Onvoorwaardelijk. Ik heb het misschien al eens gezegd. Er is niets, maar dan ook helemaal niets, wat jij kan doen, waardoor God meer van je gaat houden. Niets. Dus als je hier zit vanochtend om je best te doen, om God te laten zien, kijk eens zoveel ik van u houd, want dan ontvang ik uw zegen deze week. Kansloos. Gewoon kansloos. Weet je wat het goede nieuws is? Er is ook niets wat jij en ik kunnen doen, maar door God minder van ons gedaan. Want zijn liefde is onvoorwaardelijk. En is niet gekoppeld aan wat jij en ik zegt. En dat is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. Dat is wat Jezus ons geleerd heeft. En we toch blijven. En dat is niet altijd even makkelijk. En zeker niet altijd even comfortabel. En het is zeker niet gratis, want het kost wat. Het kost wat van jezelf. Het is opofferen. Tegen die collega zeggen die je eigenlijk een verschrikkelijke ui vindt, dat God onvoorwaardelijk van hem houdt. Of tegen die klasgenoot zeggen waar je eigenlijk het liefste je mond maar tegenhoudt, want alles wat je zegt is toch fout. Om te delen van Gods liefde. Je moet er iets voor opofferen. Dit is niet gratis, maar het is wel altijd een keuze die je hebt. Als je de boeken van Corrie ten Boom leest. Corrie ten Boom was een Nederlandse mevrouw die in concentratiekamp heeft gezeten. En die zegt: het enige wat mij op de benen heeft gehouden, al die tijd, is Gods liefde. De pijn in haar hart, de ellende van de omstandigheden, de honger, de ziekte, kon ze maar op één manier overleven. Door te houden van de mensen die haar kwelden. Zoals Jezus hield van de mensen die hem martelden, de mensen die hem kruisten, de mensen die hem negeren, de mensen die hem vervloeken. Wil jij er eens over nadenken? Zodat jij die keuze ook wil maken? Want die keuze heb je altijd. En die is aan jou. Mag ik jullie bidden? Wil je handen ophouden? Om te ontvangen? Vader, hier zijn we. En we kennen uw allesomvattende liefde. Niet eens in zijn volle omvang. Maar we verlangen er wel naar. En we danken u dat u van ons houdt. Zoveel dat het u alles waard is geweest. Heer, en daarom willen we die liefde ontvangen. En houden we onze handen open. En ontvangen we uw liefde. Heer, en ik bid dat u door uw geest ons helpen wil. Om het niet vast te houden. Maar om het uit te delen. In de wereld om ons heen. Heer, dat we niet de exclusiviteit opzoeken, maar dat we inclusief gaan denken. En door de geest leren te leven vanuit uw liefde. In Jezus' naam. Amen.
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 In liefde zo wonderlijk, uw liefde voor mij. Zullen we dat niet zien?